Goedemorgen, broeders en zusters. God zegen jullie allemaal. Kijk. Wat een mooie aanbidding hadden wij vanochtend al. Ik was zo vervuld daarachter. Ik ben eigenlijk gegaan om de microfoon. Even kijken.
Kunnen we je zien?
Ja, klopt. Ik vond een prachtige aanbidding vanochtend en de gebeden die erbij kwamen. Ik had zoiets van, goh, nou moet ik nog preken vanochtend? Het is al voldoende zo. Vindt u niet? We gaan twee versen lezen die als een rode draad zullen lopen gedurende de preek die ik vanochtend zal houden. Lukt het? En dat is het volgende. De eerste vers is: en zalig is zij die geloofd heeft. Want wat vanwege de Heere tot haar gezegd is, zal verborgen worden. Lucas 1, vers 45. Daar komen we later op terug. En de tweede vers is: en de stadhouders, de oversten, de landvoogden en de raadsheren des konings kwamen bijeen. Zij zagen dat het vuur geen macht had gehad over de lichaam van deze mannen, dat hun hoofdhaar niet was geschroeid, dat hun mantels ongeschonden gebleven waren, ja, dat er zelfs geen brandlucht aan hen gekomen was. Ik wil jullie uitnodigen om met mij te gaan bidden. Kunnen jullie even opstaan om onze Vader samen te bidden? Onze Vader, die in de hemel is. Uw naam worden geheiligd. Uw rijk, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoor, maar verlos ons van het kwade. Amen. Dank u, u kunt nog zitten. Zoals ik vaak mijn preken begin met een vraag, wil ik ook vanochtend de volgende vraag aan jullie stellen. En de vraag is, wat maakt u blij? Wat maakt u blij? Is het horen van een lied dat u blij maakt? Of is het een spannende boek? Is het skivakantie dat u onlangs, waar u onlangs bent geweest? Of de vakantie dat u gepland hebt voor de komende zomer die u blij maakt? Of hebt u andere zaken die u blij maakt? Het kopen voor een nieuw huis. Of zaken dat u niet met de gemeente wil delen. Maar wat maakt u blij? Terwijl u aan het denken bent wat u blij maakt. Even kijken of het alles werkt. Ja, daar is hij al. Wil ik overgaan naar het thema van vanochtend. En dat is: waar wordt u warm of koud van? Dat is de titel van de preek van vanochtend. Waar wordt u warm of koud van? Ik zei al in mijn introductie, ik werd heel warm van de aanbiddingsliederen. Ik werd warm van de gebeden. En ook werd warm dan door een opmerking wat zuster Truus tegen mij zei. Wat ziet u mooi uit vanochtend? Nou, het klinkt heel simpel, maar straks zal je horen waarom ik het aanhaal. Het zijn van de simpele dingen dat wij elkaar kunnen bemoedigen. Wat ziet u prachtig uit? Ik zag je vanochtend ook. Ik zei, wat ziet u beeldig uit? Dat deed ik niet zomaar om te doen, maar het kwam in mijn hart om het te delen. Vaak vergeten we dat, om elkaar te bemoedigen met simpele dingen. Onlangs op het werk, zat ik, dit is echt gebeurd hoor, zat ik bij een vergadering en ik hoorde mijn collega's zeer enthousiast met elkaar spreken over het bezoek dat ze hebben gebracht aan een concert van Skunk en Nancy. Terwijl ze erover spraken, leek wel als een soort extase verkeerde. Ik luisterde en ik keek. Ik kon gelukkig iets daarbij voorstellen, want ik ook verschillende keren naar concerten ben geweest en ik weet hoe het sfeer daar kan zijn. Je kan verkeren in een soort vuur en vlam als je naar zo'n concert zit te kijken. Het harde muziek, de joelende mensen, de sfeer omheen en niet te vergeten de lyrics. Kunnen jou een soort stemming brengen dat je er warm van krijgt. De echte diehards onder ons, onlangs hadden wij een etentje bij Ali met een paar collega's. Die gaan binnenkort naar YouTube, denk ik. Of zeg ik het verkeerd? Ze kijken in de zaal. Nou, die zijn dan weg. Die kunnen erover praten. Hoe ze verlangen om in de zomeraal daar naartoe te kunnen gaan. Maar waar wordt u warm of koud van? Zelf ben ik zeer gepassioneerd in wat ik doe. Wanneer ik aan iets begin, geef ik mijn hele ziel en zaligheid. En soms ga ik te ver. En dan vergeet ik mezelf. Want ik wil het goed doen. Ik ben een perfectionist. Ik wil gewoon goed voor de dag komen. Bent u ook zo iemand? Die met veel passie zichzelf overlevert aan wat hij doet? Als u dat bent, dan bent u de geschikte persoon van God. Want dan roept u, dan nodigt hij u uit om voor zijn troepen vooruit te gaan. Om het werk die hij nodig heeft te doen, voor hem uit te voeren hier op aarde. Aan het begin van de dienst hebben wij het vers gelezen. Even terug. Ja. We hebben het vers gelezen van Lucas 1, vers 45. En het is een deel van een gesprek tussen Maria en Elisabeth. We gaan het vanochtend niet helemaal lezen. Dan nodig ik uit om het zelf thuis te doen. En dit is een deel van een gesprek nadat Maria werd, een paar dagen ervoor, werd bezocht door de engel des Heren. Zij kreeg te horen dat zij zwanger zou worden van de Heilige Geest. En ze werd heel blij van. Ze was vervuld met de Heilige Geest. En Maria ging op bezoek een paar dagen later naar Elisabeth toe, een verwante van haar. En toen ze daar aankwam, begon Elisabeth ook met blijdschap te spreken tot Maria. Het is alsof zij beide tegelijkertijd vervuld waren met de Heilige Geest. Ik zei bijna, nee, ik geloof erin. Ze waren vervuld met de Heilige Geest. Als u het leest, zult u zien dat beide vrouwen, toen ze elkaar ontmoeten, in grote extase verkeerden. Dat is de extase dat ik net noemde over die concertbezoek. En dit als gevolg van de vervulling van de Heilige Geest. En Maria zegt het volgende in vers 47 en 48. En ik gebruik voor het gemak de vertaling van het boek. Ik kan mijn blijdschap niet op. God, mijn redder, heeft aan mij gedacht. En ik ben maar een gewone vrouw. En zullen de mensen altijd en overal zeggen dat ik bevoorrecht ben. De ontmoeting met de engel van de Heer heeft Maria onmiddellijk vervuld met de Heilige Geest. En zo ook het moment dat Maria Elisabeth ontmoette. De ontmoeting met en in de Heilige Geest zorgde ervoor dat beide vrouwen vervuld waren met blijdschap. En beide stonden vurig tegenover elkaar. En kan je bijna zeggen, ze verkeren in vuur en vlam voor de Heer. Hoe blij ze was, kunnen we ook lezen in vers 38. Toen ze zei, de Heere mag met mij doen wat hij wil. De Heere mag met mij doen wat hij wil. En nu de vraag aan u is, bent u klaar voor? Bent u er klaar voor om toe te laten dat de Heer met u gaat doen wat hij wil? Mag de Heer met u doen wat hij wil of gaat het te ver? Bent u zover om de Heer in uw leven toe te laten? Bent u klaar om voor hem in vuur en vlam te gaan staan? Of bent u degene die zal zeggen, Heer, wacht even, ik ben nog niet klaar voor. Maar hoezo dan, broers en zusters? Hoezo bent u er niet klaar voor? Wat hebt u nodig om in stelling gebracht te worden? De komst van de Heer zal onverwacht zijn, vertelt de Bijbel. Dus hoezo bent u er niet klaar voor? Even wachten, een gewetensvraag aan jullie. Hebt u niet al die jaren in het verlangen van de Heer geleefd? En waarom gaat u nu twijfelen? Waarom deze reactie van, ik ben nog niet klaar voor? Toen de engel bij Maria aankwam, was het onverwacht. Ze zat niet te wachten. Ze was niet zoiets van, vandaag of vanochtend of vanmiddag of vanavond komt de Heer bij mij langs om mij dit bericht te vertellen. Het was een onverwacht bezoek. Zo ook zal de Heer bij u aanbellen, bij u aan de deur kloppen, onverwacht, u uitnodigen. En als uw deur nog op slot is, dan wordt het haast tijd om deze van slot te halen. Want anders gaat Gods geest aan uw deur voorbij. En zult u nooit in vuur en vlam voor hem gaan staan, als dat uw verlangen ooit geweest was. Je hebt geloofd dat God zou doen wat hij zei. Wat een geluk. Het is dezelfde schrift, maar nu in het boek. Ik heb er bewust vanochtend 2 vertalingen gebruikt, NBG en het boek, om even te illustreren van hoe direct het boek kan spreken tot ons hart. Want niet iedereen bestudeert de Bijbel, maar de preek van vanochtend is wel een uitnodiging om het vaker te gaan doen. Je hebt geloofd dat God zou doen wat hij zei. Wat een geluk. Wanneer wij in vuur en vlam staan voor de Heer, verkeren we in een aanstekelijke vreugde door de Heilige Geest. En zonder het van elkaar te weten, bemoedigen we elkaar met de vrucht van de Heilige Geest. Wie in de Geest wandelt, versterkt een ander. Dus ik geloof dat mijn zuster in de Heilige Geest is en zij bemoedigt mij. En zo doen we met elkaar. We hoeven niet te weten precies wat in de leven van de ander gaande is, maar we staan op en we bemoedigen elkaar. We spreken een woord van liefde. Van, hey, hoe gaat het met je? Ik heb een gebed voor je, ik heb een woord voor je. Zo ook het gesprek met van Maria en Elisabeth. Als je gaat lezen, zult u merken. Het was een soort gesprek van de lofzang. De ene vertaling zegt, het is een lofzang van Maria. Maar het is, ze komen elkaar tegen en Elisabeth die draagt een soort bijna poëtisch gesprek aan Maria op. En zij, Maria, reageerde daarop. Ik ga er niet vanuit dat iedereen elke dag poëtisch tot elkaar gaat spreken. Maar wat ik wil zeggen is, wanneer je in de geest van God bent, heb je de kracht om de ander ook te bemoedigen. En ik ga je vertellen, ik ben te snel, want, ja, dat klopt wel. Want als wij in de geest van God wandelen, kunnen wij dit beide versen gebruiken. Het is gewoon, staat ook in de vers voor 38, staat geschreven, want geen woord dat van God komt zal krachteloos wezen. Geen woord van God zal krachteloos wezen. Dus de bemoediging dat je uitspreekt is niet van jezelf, maar ik geloof er heilig in, is van de Heilige Geest. Dus niets is te veel daarin. En dan weer een andere vraag. Wat hebt u nodig om in vuur en vlam te gaan staan voor hem? Vaak kampen we met gebrek aan geloof en vertrouwen. Geloof en vertrouwen in Gods wonderen. Het is niet iets van tegenwoordig. Het is niet iets alleen van deze kerk of van Groningen of van de gemeente Nederland. Het is iets van alle tijden. De Bijbel is onze ware gist daarin. Het helpt ons herinneren hoe met ons geloof gesteld is. Maar ook wat we doen moeten in tijden dat we ernstig aangevallen worden. Zoals ook nu in onze kerk. in onze gemeente, waar vele mensen kampen met ziekte of andere situaties. En toch kan ik u geruststellen dat wij er niet alleen voor staan. Als we de Bijbel regelmatig lezen en ons vertrouwen erop bouwen, weten we dat dit iets is van alle tijden. Wie gelooft, wordt beproefd. En als we niet voorbereid zijn op de aanvallen van Satan op het lichaam van Christus, raken wij met elkaar in een soort geloofscrisis. Een soort crisis welke te vergelijken valt met een houtworm. Ja, je ziet het niet altijd even helder, maar die houtworm is er. En voordat je het weet, is het te laat. Hij vreet aan je balken, hij vreet je huis kapot. Ik wil de geloofscrisis vergelijken vanochtend met de houtworm. En de houtworm zoekt altijd de zachtste soort hout, waar hij zich beter aan kan hechten, om de grootste ravage te kunnen verrichten. Zo ook met ongeloof en andere strijd aan het lichaam van Christus. Waar twijfel insluit, komt ook ongeloof, onverschilligheid, een leven dat tekenen geeft van droogte en verlatenheid. De houtworm op zich kan bestreden worden met verschillende middelen, maar helemaal weg krijg je hem niet. Dus daarom moeten we waakzaam zijn. Als je goed geluisterd hebt, zei ik van, de houtworm wil ik vergelijken met ongeloof en dergelijke. Dus ongeloof kan je niet volledig uitsluiten buiten je gemeente. Het is altijd aanwezig. Je moet het erkennen dat het zo is. Maar wij kunnen het wel bestrijden. We kunnen wel iets tegen doen. En ik liet me aan mijn leider ging op het internet kijken van een goed middel dat wij kunnen gebruiken om de houtworm te bestrijden is lampolie. En laat dat zijn wat je nodig hebt om je lamp brandend te houden. Ik zie daar een ouderwetse lamp met de olie erbij. In Matteüs 25 lezen we dat het koninkrijk van de hemelen vergeleken kan worden met 10 bruidsmeisjes die de bruidegom tegemoet gingen. En dan lezen we dat 5 van hen dwaas waren of dom. En 5 waren verstandig. De dwaze meisjes hadden lampen met zich mee, maar hadden niet voldoende olie bij hun. Toen ze alsnog extra olie gingen kopen, werden de 5 slimme meisjes, die wel voorbereid waren, binnengelaten. En de 5 dwaze meisjes bij hun terugkeer niet. De bruidegom stuurde hun weg, want hij kende hun niet. En daarom moeten we waakzaam leven, want we weten niet wanneer hij terug zal keren. Als geloof en vertrouwen, broers en zusters, gelijk is aan de lampolie, dan kunnen we onmogelijk een leven bouwen zonder geloof en vertrouwen. Ook al zijn onze omstandigheden zo moeilijk. Met andere woorden, is een leven zonder gebed en zonder Bijbelstudie net als een lamp zonder olie. En om uw leven in vuur en vlam te houden, dient u uw levensstijl ook vurig te zijn. U kunt zeggen van, oké, ik ga naar de kerk. Ik heb mooi gezongen en dat is basta. En door de week doet u niks meer. Ik heb het te druk. Ik heb te veel dingen aan mijn hoofd. Dus wilt u dat er beweging is in uw leven, wilt u veranderingen zien, moet u uw leven anders gaan inrichten. Op het vuur staan opstaan wordt het te makkelijk als je ergens voor in vuur en vlam staat. Vuur moet je met vuur bestrijden. En in Daniel CMA 3, in het Oude Testament, lezen we het verhaal van de vrienden van Daniel, die een vurig geloofsleven op nahielden in de Heer hun God. Ze lieten zich niet misleiden en ook niet verleiden tot het vereren van een afgod. Ook toen het vuur bij hun aan een schenen gelegd werd, bleven ze, deze drie jongens, trouw aan hun overtuiging. Ze waren vervuld met de geest Gods en zijn wijsheid. Als we een voorbeeld nemen aan deze jongens, zullen we ook een vervuld leven leiden, wandelend in wijsheid en in zijn bescherming. Ook al worden we aangevallen van alle kanten met leugens, aantijgingen door instanties, ziektes en ellende, zoals ik het een paar keer vernoemd heb vanochtend, daar zal altijd een bescherming om ons staan. Zo ook in dit verhaal lezen we hoe deze jongens in overtuiging en vertrouwen spraken over hun God in de versen 17 en 18. Onze God die wij vereren is in staat ons te redden uit de brandende oven en uit uw macht, majesteit. Maar ook als hij dat niet doet, kunt u er zeker van zijn dat wij uw goden niet zullen vereren en uw gouden beeld niet zullen aanbidden. Als je het heel praktisch maakt in ons eigen leven van elke dag. Wat zij hier zeggen is niets anders dan: ik laat me niet klein maken door ziekte. Ik laat me niet klein maken door alle problemen om me heen. Ik laat me niet klein maken van wat er ook in dit land gebeurt, de dreigementen in de wereld. Nee, ik laat me niet klein maken. Wij weten dat dit de aanvallen van Satan zijn. Met zijn afgoden. Nee, we moeten het niet laten gebeuren in ons leven. En dat deden die jongens ook. Ze buigden niet voor de dreigementen. Ze bleven staan. Ook werden ze in het vuur gegooid. Zo begonnen wij de preek vanochtend. Ik liet jullie een vers lezen. Dat kunt u thuis lezen. Hoofdstuk 3 van Daniel. Van dat toen al die magistraten, de hoge pieten kwamen kijken naar die drie jongens, was er niets van hun kleding was verscheurd. Hun haren waren nog steeds compleet. Ze stonken niet eens naar vuur, maar terwijl ze wel in de vuur waren. Ze waren in de vuur. En toch stond de Heilige Geest van God om hun heen, om hen te beschermen. We kunnen, en velen van ons kunnen erover spreken, ook uit ervaring, van we maken allemaal moeilijke dingen mee. Maar als wij in de geest van God staan, wonderbaarlijk, komen wij altijd sterker uit. Of zeg ik iets raars? Ik kijk jullie aan. Sommige mensen knikken daar. Ja? Want ik kan zeggen van, goh, ik heb het meegemaakt. Ik zeg van, goh, ik ben niet zo uniek. Ik wil het horen van, we kunnen zulke aanvallen op ons leven krijgen, maar toch op een bijzondere manier, als we met God wandelen, komen we eruit. Op het vuur staan, het thema van deze week vanuit de teerkalender heb ik gematcht met de preek van vanochtend. Opstaan wordt des te makkelijker. Ja, daar is hij. Als je ergens voor in vuur en vlam staat. Hoe doe je dat dan? Hoe kan ik op een vuur gaan staan? Nou, in de Bijbel zijn een aantal aanwijzingen. Ik zal een paar noemen. Leven in vrijheid met Christus is de grootste gebod eigenlijk. Wanneer we net tot geloof gekomen zijn, verkeren we in vuur en vlam. We zijn zo enthousiast voor de verandering in ons leven, maar na een tijdje, als we de nodige tegenslagen beginnen mee te maken, nou, dan stoppen wij mee. We stoppen met geloven dat God zo goed is of zo groot is. Dan gaat het vuur vanzelf in ons leven doven. Dan wordt alles op een lachpitje gezet. Dan zijn we minder enthousiast om taken uit te voeren in de kerk. Nou, ik dacht vanochtend van, goh, zo zal je zien, hè. Elke keer als ik moet preken, worden de zaken precies benoemd, hè, van tevoren al. Over taken in de kerk, over bidden, over dit doen. Dat van, nou, dat zo werkt de Heilige Geest. Het is voor mij bemoediging en bevestiging. Hij is met ons allen. Hij was met mij bij de voorbereiding. Ook al had ik de strijd ook meegemaakt deze week. Nee, maar vaak zie je om je heen van wanneer mensen na een tijdje van blijdschap zeggen van, nou ja, ik weet het niet hoor. Ik weet niet zo goed of ik deze God kan dienen. Want er gebeurt van allerlei rare dingen in mijn leven. Nou, ik heb even een portie gehad. En dan gaan we stoppen met bidden. Op onze lauweren zitten of liggen, hoe je het noemen wil. En denken wij dat het vanzelf de storm voorbij zal gaan. Dan zal ik vertellen, dan komt de storm nog erger. Nog heviger. Juist dan moet je opstaan. Juist dan moet je op de vuur gaan staan. Juist dan moet je bidden. Juist dan moet je tijd vrijmaken om het woord te bestuderen. Juist dan. Ik heb net genoemd. Een lamp zonder olie kan niet branden. En als geloof en vertrouwen gelijk staat aan de olie, dan moet u geloof en vertrouwen hebben in de Heer. Want Hij is een gentleman. Hij belooft niet iets, Hij doet het niet. Als Lucas 1 vers 45. Wat een geluk hebt u dat u wel geloof hebt. Heel plat vertaald. Maar in de NBG is dat wel mooier vertaald, vind ik. Lieve mensen, als wij afwijken van het geloof en vertrouwen, als wij niet meer staan in het vuur of op het vuur durven te staan, dan is de duisternis op het loer. En het begint vaak bij heel simpele dingen. Zoals geschreven staat in Galaten 5 vers 19. In onze dwaasheid, even kijken of het klopt. Ja. In onze dwaasheid of gebrek aan kennis. Sorry? Nou, nee, komt eruit direct. Ja, goed. Ja. Nee, ik ga het direct doen. Is een klein introotje. Want in onze dwaasheid of gebrek aan kennis, als we de Bijbel niet vaak genoeg lezen of intensief gelezen, zijn we gewoon geneigd om te denken, ik heb het gelezen hoor, ik weet het wel. Het is ontucht en overspel. Het is de enige boosdoeners. Dat zorgt ervoor dat de Heilige Geest het vuur niet in je leven zal branden. Als je dat doet, dan komt het niet goed. Want je leest de Bijbel niet goed. Want je kennis, je hebt gewoon een behoorlijk gebrek aan je kennis. Lieve mensen, het zijn juist de zaken waar we over het hoofd zien en geen acht op slaan. Hoe erg ze juist zijn, het gaat om deze zaken. Echtelijke ruzies, of gewone ruzies. De nijd en haat, jaloezie en oneenigheid onder elkaar. De voortdurende oneenigheid over leerstijl, of wel of niet aanbidden in tongen. Dronkenschap, drift en meer van deze zaken. Losbandigheid en spiritisme, ja, heb ik het niet zien staan, maar staat wel op. Mensen denken van, goh, nou ja, naar de kerk ga ik dit en dat spelletje spelen, of ik ga dit lezen, tarotkaarten. Ja, maar ja, het is aan u, maar wees niet verbaasd dat uw leven gaat wankelen, dat uw leven niet sterk genoeg is. Het zijn juist deze dingen die het verschil maken. Het zijn deze zaken die het vuur in ons leven doen doven. Die ons uitputten en ons verblinden. En als u niet met mij eens bent, dan moet u zelf blijven afvragen van, ik doe deze dingen, maar is mijn leven inderdaad beter? Of zal ik u uitnodigen, probeer het anders te doen zoals Galaten 5 vers 19 zegt. Stop met deze zaken en zult u zien hoe uw leven zal veranderen. Durf eens te kijken, lieve mensen, naar uw buurman of uw buurvrouw in de gemeente. Hoe doet hij dat? Of hoe doen zij dat? Dat zij in vrede kunnen leven met elkaar. Probeer een gesprek aan te gaan. Dan wordt u ook bemoedigd. Schaam je niet voor om te zeggen van, goh, broer, zus, hoe doen jullie dat? Misschien kunt u mij ook bemoedigen. We zijn vaak geneigd om alleen over moeilijke dingen te praten of de problemen voor onszelf te houden. Maar probeer te praten over dingen die je ziet dat goed zijn. Dan bemoedig je elkaar ook mee. En zal je zien, dat hier geschreven, iets sneller, dat liefde en blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid en zelfbeheersing, oeps, te snel, uw leven kunt leiden. Dus maak de verschuiving van ruzie maken, oneenigheid, en ga kijken van, hey, hoe kan ik mijn broers en zussen bemoedigen? Hoe kan ik van die ander leren? Zonder de verdieping te zoeken in de werken van de Heilige Geest, wordt staan in het vuur en op het vuur een stuk moeilijker. Zonder de Heilige Geest zijn we niet in staat om bijzondere dingen te doen. En dat heeft Jezus ook ons beloofd. Dat is vanochtend ook een paar keer benoemd. Hij heeft ons de andere trooster gegeven. De trooster die ons overtuigt van ons handelen. Van onze zonden. Hij speelt een belangrijke rol in onze bekering. Hij rust ons toe. Ja, met wapens en instrumenten om een goede werk uit te doen en uitmuntend leven te kunnen leiden. Hij is het die de kerk en de gelovigen inspireert om verdieping te zoeken in hun geloofsleven, in het lezen en begrijpen van de Bijbel en de preken. Hij is de scheppende kracht en stelt ons in staat om krachtig en gezond te leven. Hij is het die ons toerust om in specifieke situaties, om specifieke werkzaamheden te mogen verrichten. Vanochtend werd gezegd, ook al kunt u niet zingen, misschien kunt u volgende week doen. Nou ja, ik heb een goede stem, maar misschien kan er iemand anders. Hij heeft ook hetzelfde probleem van, ik heb geen goede stem. Maar als u de Heilige Geest vraagt, geloof ik, hij zal je ook in zo'n situaties specifieke dingen geven om dat toch te kunnen doen. Hij zorgt ervoor dat wij onze werk, onze gezinnen, onze kerk, ook in moeilijke tijden, in de goede vaarwater terug kan brengen. Neem de uitdaging aan en sta op. En gaat staan op het vuur. Samenvattend. Waar wordt u koud of warm van? Werd u verblijd door de aanstekelijke blijdschap van Maria en Elisabeth? Of werd u geraakt door de geloofsbeproeving van de vrienden van Daniel? Of werd u aan het denken gezet door het verhaal van de wijze en de dwaze meisjes? Of werd u juist geïntrigeerd door de waarschuwingen en adviezen in Galaten 5, vers 19 tot 22. Waar u ook insteekt, wil ik het volgende meegeven vanochtend. Wie geen kennis heeft van het woord van God, staat tandeloos tegenover zijn vijand. Want we kunnen de mooiste woorden bidden, maar als deze niet onderbouwd zijn door kennis van het woord, zijn het gelijk een lege hulsel. Of losse vlaarden. Ik zal je een persoonlijke ervaring vertellen. Ooit had ik een heel vervelende droom gehad. In februari 2005. In deze droom werd ik achtervolgd door een vijand. Hij wilde mij in mijn droom doden. Ik had een wapen in mijn hand. Waarmee ik hem neer kon knallen. Ik kan me herinneren, ik was aan het rennen en telkens draaide ik me om en ik schoot op hem. Maar het hielp niet. Het waren allemaal losse vlodders. En het bleef maar doorgaan, die droom. En het was beangstigend. Tot op het moment dat ik goed op hem richtte en op een goede plek. En ik loste één schot. En toen was hij geëlimineerd. Ik werd wakker, ik heb mijn droom opgeschreven. Dus tijd deed ik het heel regelmatig, ik hoor bijna niet meer. En ik vroeg de Heer, wat is dit voor een droom? En het duurde heel lang voordat de Heer mij liet zien wat de betekenis was. De Heer liet mij zien hoe het status van mijn leven was op dat moment. Ik was niet sterk genoeg. Ik moest andere dingen doen. Ik dacht dat ik goed genoeg was. Maar ik was niet goed genoeg. Ik moest de Heer nog dieper zoeken. Om de preek vanochtend te sluiten wil ik je het volgende vertellen. Voor het bouwen van een huis, ja, staat het, hebt u meer dan alleen stenen en cement nodig.
Dankjewel, Charles, voor je bemoedigende woorden. Heel fijn. Voordat we gaan afsluiten, zingen we nog een lied. Meer dan zilver, meer dan goud. Volkert zal de dienst met ons sluiten en de mededelingen nog doen.
Charlton, bedankt voor je boodschap. Ik hoop daar nog een beetje op aan te sluiten zometeen. Ja, u merkt het al, het gaat een beetje anders dan anders. Meestal doen we de mededelingen gelijk in het begin. Ik zal het even uitleggen hoe dit allemaal komt. We hebben eigenlijk afgelopen week tegen elkaar gezegd van ja, nu Tjerk ook uitgevallen is. Is het niet de bedoeling, denk ik, dat ik hier iedere week de dienst open en iedere week de dienst sluit? Dus we hebben met elkaar afgesproken dat de dienst regelmatiger ook door de zangleider geopend zal worden. Die zal dan ook de mededelingen doen. En de dienst zal vaker gewoon door de spreker afgesloten worden. Dus dat is gewoon, ik moet mezelf ook een beetje in de gaten houden. Dat is eenvoudig. Goed, nu hebben we deze keer even de mededelingen aan het eind gezet. Ook omdat ik nog een specifieke oproep wil doen. Echt een indringende oproep voor gebed. En we dachten dat is niet zo goed als we daar de kinderen ook nog mee belasten. Dus vandaar nu de mededelingen. Maar ik begin eerst even kort iets over Tjerk te zeggen. U hebt in de mail gelezen dat de operatie goed verlopen is. Tenminste, voor zover die ontvangen is. De operatie is goed verlopen. Maar gisteren had hij echt ontzettend veel pijn. En die pijnbestrijding die hielp nog maar matig. En door die pijn hield hij zelfs het bezoek van zijn broers en zo af. Hij wou gewoon geen bezoek. Dus dat is de eerste oproep die ik doe. Ga niet zomaar bij hem op bezoek op het ogenblik. Dat is gewoon te belastend voor hem. Het positieve is wel dat ik vanmorgen van hem begreep dat hij naast zijn bed zat. Dus dat is alvast alweer een positief puntje. Even kijken. Er ligt straks een kaart in de hal. Een grote kaart. Laten we daar allemaal zoveel mogelijk onze naam op zetten en zet daar iets bij. En Anke en ik hebben vanmorgen het voorrecht gekregen vanmiddag nog even naar hem toe te mogen. En wij gaan de kaart vanmiddag gelijk daar bij hem brengen. Dus schrijf er wat op. Ik heb al gezegd, de operatie is goed verlopen. Maar zoals het bij dit soort operaties gaat, het weefsel gaat onderzocht worden. En het blijft gewoon ontzettend spannend wat er uit gaat komen. En ik heb dus opgeschreven, het is zeker nog geen gelopen race. En ik stel ook voor dat we straks, voor ik de zegen uitspreek, toch ook nog heel expliciet voor Tjerk gaan bidden. Er zijn ook wat mooie dingen. En Mark die vroeg of hij even wat mocht komen zeggen. Dus ik wou Mark jou ook even.
Goedemorgen. Zoals iedereen op de meeste wel weet, dus dat er dus wat problemen waren bij mijn woning, dus bij de Maas waar ik boven woon. Dus nu schijnt dat dus zijn zaak helemaal niet failliet is, maar dus dat iemand achter zijn rug om dus zijn faillissement heeft aangevraagd. Dus wat de nodige onrust en vervelende kwesties heeft meegebracht, ook voor de mensen die daar wonen, voor de mensen rondom. En dat is nu uitgesproken voor de rechtbank en teniet verklaard, dus hij is dus niet failliet. Dus er is ook op dit moment ook geen probleem rond mijn woonsituatie verder, dus die, laten we zeggen, die is stabiel, min of meer. Tenzij dat ik zelf van plan ben om te verhuizen, maar dat zit er nu niet direct in. Wie weet. Dus dat was het zo'n beetje. Dus en allemaal bedankt voor jullie gebed en voor, ja, voor de tijd daarvoor.
Nou, een ander goed nieuws is natuurlijk dat we hopen binnenkort weer een doopdienst te hebben. Ik zie de dopeling zitten. De kandidaat, hij steekt zijn hand al op. Ja. Komende donderdag is de tweede avond van de doopstudie. En ik blijf het zeggen, ben je nog niet gedoopt en denk je van waarom zou ik het überhaupt moeten laten doen? Je mag nog steeds naar de tweede avond komen. We gaan erover in gesprek. Kom gewoon, De studie is hier in de rank en we beginnen weer om 8:00. Dan wou ik ook nog even zeggen dat volgende week zondag we het avondmaal vieren met elkaar. En eigenlijk mijn volgende mededeling, die is al door Anneke Hart ingepikt. Nee, maar het is gewoon zo dat we op het ogenblik, nu Tjerk uitgevallen is, eigenlijk maar 2 vaste zangleiders hebben. En dat is gewoon veel te weinig. En dus ik sluit aan bij Anneke. Van, denk je van nou, ik wil het best eens een keer proberen. Neem de kans waar. Wie weet ontdek je een nieuw talent van jezelf. We hebben wel gezegd van meld je even aan bij Anke of mij. Maar mag ook bij Anneke. Dus, goed, dat was die. Even kijken. Ja, en het volgende punt is, dat we nu ook zien hoe klein eigenlijk het oudste team is. Als er één ziek wordt, dan sta je er ineens zo'n beetje alleen voor. En we wilden dus de gemeente ook oproepen om vooral te gaan bidden voor nieuwe oudsten. Ga bidden dat God weer mensen op het hart geeft om ook in deze misschien wel moeilijke, maar toch ook hele mooie taak als oudste de gemeente te dienen. En over enige tijd zullen we ook dan gaan werken aan uitbreiding van het oudstenteam. Maar dat begint met gebed. En over gebed gesproken. Ik heb hier een heel verhaal opgeschreven. En het sluit een beetje aan op wat Charlton al in zijn preek zegt. En eerlijk gezegd, ik ben het meest geraakt door die 4 vrienden die in het vuur gaan. En ik geloof dat wij op dit moment als gemeente echt door een vuur gaan. Dat zie je gewoon aan de, gewoon kerk die zomaar zo'n ernstige ziekte krijgt. Maar we zien het op veel meer fronten. Er speelt ontzettend veel op dit moment in de gemeente. Bij mensen persoonlijk, en ik ga het niet allemaal noemen, maar er speelt echt ontzettend veel. En mijn gevoel is, wij gaan als gemeente op dit moment door een vuur. We staan gewoon keihard in de geestelijke strijd. En ik dacht van, ik heb erover zitten bidden en ik denk van, God sprak mij erop aan van, hoe is het met je schild? Ik moest erg aan het schild denken. En kijk, als er strijd is, je kunt zeggen van nou, ik doe even alsof er geen strijd is. En je gaat gewoon zo staan. Nou, dan hebben die vurige pijlen van de Satan, die hebben vrij ingang overal in je lijf. Je kunt ook denken van, ik vlucht weg. Maar op dat moment is je schild daar en niet daar waar de pijlen vandaan komen. Dus ook dat helpt niet. Je moet je schild omhoog houden. Het schild, Efeze 6, is ons geloof. En geloof, dat is vertrouwen in God. En dat zijn precies de termen die Charlton vanmorgen ook in zijn preek aangaf. Geloof en vertrouwen. En ik denk dat het voor ons op aankomt. Dat we blijven geloven, blijven vertrouwen in God. Dat niks hem uit de hand loopt. Dat hij de overwinning behaald heeft. We mogen Satan constant wijzen op dat kruis, het lege kruis, op Jezus die is opgestaan, die de overwinning behaald heeft. En in die overwinning willen wij doorgaan, wat er ook gebeurt. We gaan door. En ik wil jullie dan ook oproepen om als gemeente echt vurig gewoon te bidden, om het woord vurig er maar weer bij te halen. Vurig te bidden voor Tjerk en ook voor alle andere dingen die spelen in de gemeente. En dat bidden, dat gaan we zo nog even een kort moment doen, want het wordt al laat. Maar bidden doen we ook op maandagochtend. Wie op maandagochtend van 9 tot 10 gelegenheid heeft om te bidden, als je van je wegen je werk niet kan, dat is gewoon dan zo. Maar als je denkt, ik kan, kom dan hierheen. Of van 9 tot 10 uur morgenochtend is er hier weer een gebedsuur. En Hanni, die hier achter mij staat, die heeft gezegd, ik wil wel weer op donderdagmiddag ook een gebedsgroep beginnen. Om de week. Goed. Aanvulling. Om de week. En, daar was nog een maar bij, ze zegt van, ik ga dat niet alleen doen. Ze zoekt iemand die dat samen met haar wil doen. Dus denk je van, ik vind gebed ook belangrijk. Ik wil Hanni daarin steunen. Neem even contact op met Hanni. Dat was in wezen, dat waren even mijn mededelingen. Ik wil dat afsluiten met nog het vers uit Hebreeën 12. Laten we de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Denkend aan de vreugde die voor hem lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand. Hij nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Ik denk dat we onze blik op die Jezus gericht moeten hebben. Zullen we nog kort bidden voor kerk en voor eventuele andere dingen in de gemeente? Voor dingen in de gemeente. Wie een gebed op zijn hart heeft, spreek het gewoon uit. Ja, Vader, dank u wel dat we zo op mogen zien naar u. Dank u wel, Heer, dat we toch ook uit dat verhaal van de vier vrienden van Daniël mogen weten, Heer, dat we, als we met u door het vuur gaan, dat ons niks kan gebeuren. En Heer, ik bid u dat we als gemeente zo ook in dat vertrouwen met u op weg zullen gaan. Heer, dank u wel dat u zo ook bij kerk bent. En Heer, we bidden u echt om uw herstellende macht, uw herstellende macht over zijn leven, over zijn lichaam. En Heer, we bidden u ook om herstel daar waar verder in de gemeente ook dingen spelen. Herstel in relaties, herstel in dingen die gewoon niet goed zijn. Heer, wil kracht geven, wil geven, Heer, dat we samen gaan groeien, steeds meer gaan groeien naar het beeld wat u voor ogen heeft. En Heer, ik bid u zo dat we als gemeente ook echt door deze periode sterker mogen worden. Sterker mogen worden en meer weer zullen leren van uw liefde. Maar ook uw liefde daardoor veel krachtiger nog weer uit zullen kunnen dragen in deze wereld. Heer, ik wil zo ons met elkaar zegenen. En ik wil ook de zegen uitspreken en ik wil u vragen daarbij te gaan staan. De God van de vrede geeft jou zijn zegen op alle wegen die je zult gaan. Wanneer het meevalt, of soms ook tegen, bij zon en bij regen zal hij naast je staan. Hij is als een schaduw die met je meegaat, jou nooit alleen laat, want hij is trouw. Ontvang nu de vrede en de genade van God onze Vader, zo zegent hij jou. Amen. Zingen we nog een lied?
We hebben alleen een uitzinger, dus.
Oh, er is alleen een uitzinger, hoor ik. Dus eigenlijk mag u naar de koffie, maar er is ook nog een collecte en die wordt nu bij de deur gehouden. En dan zingen we met elkaar nog, voor de liefhebbers, de uitzinger. Dit is mijn verlangen, of is hem dat niet?
Thank you. applaus voor de Heer.